Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, in verband met dit overlijden zingen we nu uit Psalm 39, de versen 3 en 5. Psalm 39, vers 3. O Heer, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld, ai leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld, ja die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. En het vijfde vers nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht, mijn hopen staat op u alleen. Psalm 39, de versen 3 en 5. Gemeente, uit Gods woord zullen we een gedeelte lezen uit de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 9, de versen 1 tot en met 9. Handelingen 9, de versen 1 tot en met 9, maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we nu Handelingen 9 vanaf vers 1. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat hij, zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelve, beide, mannen en vrouwen, zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal aldaar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet.
Gemeente, we gaan nu zingen uit Psalm 33, vers 5, 7 en 9. Geen ding geschiet er ooit gewisser, de grote schepper aller dingen, en het briesend paard moet eindelijk sneven. Het zijn de versen 5, 7 en 9 van Psalm 33. Inmiddels wordt er gecollecteerd. En de extra collecte in de derde rondgang is bestemd voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Gemeente, wij willen vanmorgen Gods woord prediken uit Handelingen 9. De versen 1 tot en met 6 en we lezen dan als uitgangspunt vers 3 en 4. Dus Handelingen 9, de versen 1 tot en met 6 en we lezen vers 3 en 4. En als hij, dat is Saulus, reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saulus op weg naar Damascus, strijdend tegen de Heere, vers 1 en 2. Buigend onder de Heere, vers 3 tot en met 5. En onderwezen door de Heere, vers 6. Dus Saulus op weg naar Damascus, daar gaat het over. En dan gaat het eigenlijk over zijn bekering. En dan zien we drie dingen. Strijdend tegen de Heere, buigend onder de Heere en onderwezen door de Heere. En ik hoop dat we allemaal, net als Saulus, bekeerd mogen worden. Bekeerd mogen zijn. Want die dingen die Saulus meemaakte, die moeten wij natuurlijk ook meemaken. Niet precies zoals Saulus ze allemaal, hè, zoals dat gaat op de weg naar Damascus. Er zijn verschillende leidingen in de bekering. Maar de kernzaken waarom het gaat, dat is nodig voor ieder mens. We gaan daar naar luisteren. Uit het boek Handelingen is onze tekst genomen. En dat boek Handelingen, dat beschrijft de voortgang van het werk van wie? Het werk van de verhoogde zaligmaker, de Heere. Nou, hier lezen we ook het woord Heere in het gedeelte van de tekst. En dan staat er in het Grieks Kyrios. En dan mogen we aan de Heere denken, de drie enige God. We mogen dan ook denken bijzonder aan de Heere Jezus Christus, de verhoogde zaligmaker. Je zou kunnen zeggen, hij is de hoofdpersoon in het boek Handelingen. En een hoofdpersoon in een boek, dat is de persoon om wie het gaat. En zo is dat in het boek Handelingen, uiteindelijk de Heere Jezus Christus om wie het gaat. Maar er is nog een andere hoofdpersoon in het boek Handelingen. Over wie gaat het nog meer in de grote gedeelte van het boek Handelingen, jongens en meisjes? Daar gaat het natuurlijk ook over Paulus, die ook wel Saulus genoemd wordt. Saul, dat is zijn Hebreeuwse, zijn Joodse naam, Saulus, zijn Griekse naam, en de Latijnse naam of de Romeinse naam, dat is Paulus. En dan bedoelen we dezelfde, Saulus. We zullen hem hier vanmorgen vooral Saulus noemen. En hier gaat het over zijn bekering op weg naar Damascus. Ongeveer 34, 35 na Christus gebeurt dit bij de hoofdstad van Syrië. Calvijn zegt, de wrede wolf wordt een lam. En dat komt door de wonderdoende God. De wonderdoende hand van God, zegt Calvijn, is in het leven van deze wrede wolf. En die wrede wolf wordt een lam. En nu zei ik al, gemeente, er zijn verschillende leidingen. Als je Handelingen 8 leest, dan lees je over de moorman. Die komt tot het geloof in de Heere Jezus Christus. En hier gaat dat bij Paulus ook gebeuren. Hij komt ook tot het geloof, het ware geloof in de Heere Jezus Christus. Maar je ziet dat langs verschillende wegen gaat. Als je het boek De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus Abrakel leest, gemeente, dan heeft hij het daar ook over verschillende wijzen, manieren, zegt hij dan, van de wedergeboorte. Natuurlijk is de wedergeboorte iemand die van dood levend gemaakt wordt, maar hij zegt, er kan op verschillende manieren toch ook in de weg van de bekering plaatsvinden. Sommigen, zegt hij, schielijk, heel snel, in een zeer korte tijd worden ze overgebracht, als in een ogenblik. En, En bij sommigen zegt hij, hij heeft er nog wel wat meer over te zeggen, maar dan zegt hij, die brengt de Heere over in, ja, met veel verwisselingen van droefheid en blijdschap en geloof en ongeloof en anderen weer in wat meer bedaardheid. Nou, dan zou je kunnen zeggen, bij die moorman dat gaat wat geleidelijker en bij Paulus gaat dat heel snel, heel schielijk, heel plotseling. Maar het gaat er maar om, zijn we tot God bekeerd? Dan kunnen die omstandigheden wat anders zijn, maar de kern is toch altijd hetzelfde. Daar wijst trouwens Brakel ook op, zo in een paar paragrafen later. Dan zegt hij, ik vat het maar even samen, iedereen komt voor God te staan. He, God, we krijgen met God te doen. En iedereen zal gaan leren dat die middelaar, de Heere Jezus Christus, noodzakelijk is om ons met God te verzoenen. En er zal ook bij iedereen meerdere kennis komen, ook van de Heere Jezus Christus. Nou, gemeente, waar gaat het nu om? Dat je als een arme, verloren en verlegen zondaar aan de voeten van de zaligmaker mag komen en uit hem mag leren leven. En als dat nu, en of dat nu is bij die moorman uit Moreland, bij die heiden, of hier bij Saulus, een farizeeër uit de farizeeën, maar leg je hart er maar naast, de Heere die gaat Saulus ontmoeten op de weg naar Damascus. En jongeren, we hopen daar vanavond na de dienst met jullie over door te praten op de preekbespreking. Dus leg je vragen dan, of bedenk je vragen maar en stel je vragen maar, ook vanavond, strijden tegen de Heere. En Saulus, van nu voortaan, zegt Matthew Henry, gaan we ons het meest bezighouden met Paulus, de apostel der heidenen. En dat schrijft hij zo aan het begin van hoofdstuk 9. En als de Heere helpt, hopen we de komende weken wat stil te staan bij die geschiedenissen vanuit Handelingen 9. Lucas vertelt hier de bekering van Saulus, die de grote heidenapostel zal worden. Trouwens, Paulus heeft het zelf ook verteld hoe zijn bekering is gegaan. We lezen het dus eigenlijk wel drie keer in de Handelingen, de bekering van Saulus. Hier in Handelingen 9, maar je leest het ook in Handelingen 22. Dan vertelt Paulus het zelf als hij staat op de trappen van de burcht Antonia. En dan gaat hij dat vertellen aan zijn volksgenoten, hoe dat gegaan is. Heel uitgebreid. En in hoofdstuk 26 dan lees je dat hij dat nog een keer heeft verteld in Caesarea, voor koning Agrippa. En daar heeft hij ook over zijn bekering heel uitgebreid verteld. Het is ook een hele belangrijke gebeurtenis geweest. Ja, gemeente, de bekering is toch de allerbelangrijkste gebeurtenis in ons leven. Je kunt veel bijzondere dingen meemaken in je leven, mijlpalen, gedenkwaardige gebeurtenissen, dingen die je nooit zult vergeten, verdrietige dingen, maar ook blijde dingen. Maar de allerbelangrijkste gebeurtenis in ons leven is toch dat we tot God bekeerd mogen worden. En nu zal iedereen dat niet even duidelijk, dat moment weten. Kijk, Paulus, die kon dat later heel duidelijk vertellen. Toen en toen, op die dag, daar midden op de dag, op de weg naar Damascus. Dat weten al Gods kinderen niet, dat hoeft ook niet. Maar als die vruchten van de wedergeboorte en die vruchten van de bekering er maar mag zijn. En ook in zijn brieven vertelt Paulus erover. Dan lees je bijvoorbeeld in de Galatenbrief en ook in de eerste Korinthebrief en in de eerste Timotheusbrief dat hem barmhartigheid is geschied. En dat hij als een ontijdig geborene toch de Heere Jezus Christus in zijn leven heeft ontmoet. Wat was Paulus, wat was Saulus nu voor een man? Nou, als je in Filippenzen 3 leest en ook wel in andere gedeelten, dan weet je dat hij afkomstig was uit Tarsen. Je hoort nogal eens Saulus van Tarsen. En als je op een kaartje kijkt, dan zie je Tarzen daar liggen, ja, wat nu Turkije is. In die zuidoosthoek van Turkije. Hij was besneden, dat zegt hij in Filippenzen 3. Hij was er een van het volk van Israël, uit de geslachten van Israël. En zijn ouders woonden daar in Tars en hij was van de stam van Benjamin. Een Hebreër, zegt hij, uit de Hebreeën. Dat was zijn afkomst. Joodse afkomst, een verbondskind zou je kunnen zeggen. En hij roemde daar ook in. En Saulus was heel godsdienstig. Hij zegt naar de wet een fariseer. Hij was op een gegeven moment vanuit Tarsen naar Jeruzalem gegaan om daar, laat ik het zomaar zeggen, theologie te gaan studeren. En hij kreeg de beste leermeester die daar in Jeruzalem was. Wie was dat? Dat was Gamaliel. En hij heeft aan de voeten, als het ware, van Gamaliel gezeten. Hij is onderwezen in de vaderlijke wet. Hij heeft een voortreffelijke opleiding genoten. En hij was ook een hele goede fariseer. En hij was zeer ijverig. Hij was een vervolger der gemeente, een ijveraar Gods, zoals het ook wel genoemd wordt. Hij ijverde voor de Heere, want hij dacht, ik moet voor de Heere al die mensen die daar tegen die wetten van Mozes ingaan, die moet ik doden, die moet ik uit de weg ruimen, want die staan tegen die godsdienst op. En hij leefde onberispelijk. Naar de rechtvaardigheid in de wet staat er onberispelijk. Je zou zeggen, dat was nu een keurige man. Een godsdienstige man. Alles was goed, tussen aanhalingstekens, zou je kunnen zeggen. Maar één ding was niet goed. En dat is het allerbelangrijkste, gemeente, zijn hart was niet goed. Want zonder dat Paulus het zelf wist, Saulus, hij streed tegen de Kyrios. Tegen de Heere en met name tegen de Heere Jezus Christus. Ik meende bij mijzelf, zegt hij, dat ik tegen de naam van de Heere Jezus veel wederpartijdige dingen moest doen. En Saulus. En gemeente, nu komt Saulus hier als het ware voor ons te staan vanuit de Bijbel. Als een godsdienstige man. En nu zijn wij allemaal godsdienstige mensen, gemeente, althans dat zal van ons allemaal gelden. Als we kerkelijk zijn, dan kun je zeggen in zekere zin, we zijn godsdienstige mensen. En wat kunnen we op de ladder van de godsdienst hoog klimmen? Saulus had het allemaal opgeteld. Plus, 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 plus. Kijk maar in Filippenzen 3. En je zou kunnen zeggen, dat was één groot bouwwerk geworden, zijn eigen godsdienst. En wat kunnen wij van onze godsdienst een bouwwerk maken, gemeente? Dan zijn we misschien zo rechtzinnig en zo degelijk en we leven keurig netjes. Of we zijn zo heel ijverig in onze godsdienst en misschien wel heel enthousiast en we zijn ook wel gelovig, denken we. Dat dacht Paulus ook allemaal in zijn eertijds. En we zoeken zoveel en we zoeken allemaal gronden voor de eeuwigheid. En we denken dat we zo met onszelf en met onze eigen godsdienst voor de Heere kunnen verschijnen. En zo rechtvaardig voor God kunnen zijn. Niet dat we dat nu altijd zo zeggen, maar dat denken we zo vaak. Dat zit zo van binnen in ons hart, Heere. Het is toch nog niet zo erg als bij die mensen van de wereld. Ik ga toch altijd nog netjes naar de kerk. Ik lees de Bijbel. Ik ben serieus. Ik ben godsdienstig. Ik ben ijverig. Ik heb. En zo zijn we eigenlijk naar de Heere aan het opklimmen. En u moet er bij die Saulus van Tarsen een grote streep door zijn rekening komen en een keerpunt komen. En gelukkig dat het er is gekomen, gemeente. En nu hoop ik, als we nog zomaar alleen maar uiterlijk godsdienstig, kerkelijk misschien netjes en ingetogen leven, dat we eens vanuit die godsdienst bekeerd mogen worden. En natuurlijk, dat beginmoment, ik zei het al, dat is bij de een van Gods kinderen duidelijker aan te wijzen dan bij de ander. Dat kan ook een hele strijd zijn. Maar als het goed is en als de Heere er licht over geeft, dan mogen al Gods kinderen toch zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. En zo kan het ook wat onderscheiden liggen, wat verschillend liggen, ook in het leven van de genade. Je zou kunnen zeggen, de een van Gods kinderen, die heeft wat meer een eertijds in de ongerechtigheid, in de zonde. En de ander wat meer in de eigen gerechtigheid, in die eigen godsdienst. Als ik een voorbeeld mag geven, Manasse. Wat leefde hij in de ongerechtigheid? Hij heeft eigenlijk alle zonden gedaan die de Heere niet wilde. En wat heeft hij dat ook bruut uitgeleefd? En toen werd hij bekeerd, die goddeloze Manasse. Maar hier in de eigen gerechtigheid, deze Saulus van Tarsen, die zichzelf zo goed vond. Gemeente, hoe is het? We moeten bekeerd worden. We kunnen bekeerd worden. O Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. En mag ik nu als een net godsdienstig, kerkelijk, gereformeerde gemeentemens, mag ik dan tot u bekeerd worden? Als ik misschien al wel 60 of 70 of nog meer jaren onder uw woord zit. En ik heb het uiterlijk allemaal keurig voor elkaar. Heere, maak mij dan eens werkelijk wat ik niet wil zijn, zondaar voor u. En dat gebeurde ook bij Saulus. Blazende nog dreiging en moord. Dan gaan we eens even kijken naar zijn leven, strijden tegen de Heere. Bij Saul was dat natuurlijk een grote haat. Blazende dreiging en moord. Wat is dat voor een beeld? Nou, jongens en meisjes, een roofdier dat zijn prooi op zijn prooi afgaat. Dat roofdier dat blaast. Zo is het hier, als een leeuw, als een beer, tegen de discipelen des Heren. Tegen de discipelen van de Curios, strijden tegen de discipelen des Heren, ja tegen de Heere zelf. Hij had een haat tegen de naam van Jezus de Nazarener, zo zegt hij zelf. En Saulus keerde tegen alles wat tegen de wet inging. In die gedachte was er voor Jezus en voor die volgelingen van Jezus geen plek. En hij ging tot de hoge priester. Waarom? Hij wilde brieven van hem naar Damascus. Kijk maar in vers 2 aan de synagogen. Die hoge priester die gaf hem de volmacht om ook in Damascus de christenen te vangen en over te leveren, mannen en vrouwen. Naar Damascus. Dat ligt, ja, zo'n 220 kilometer ten noordoosten van Jeruzalem. Te voet deed je daar wel 6 dagen over. En veel christenen waren na de dood van Stefanus gevlucht. Want je komt de naam van Saulus al eerder tegen, hè, bij Stefanus, als hij daar op die klederen moet passen. En als die mensen daar die kleren afleggen om Stefanus te stenigen, dan is daar een jonge man, een Saulus, die daar op de kleren past. En dan heeft Saulus dat allemaal gezien. En dan is Saulus ijverig gaan vervolgen, verschrikkelijk gaan vervolgen na die dood van Stefanus. En dan zijn die mensen, dan zijn die mensen gevlucht, die christenen, die worden verstrooid. We lezen dat in Handelingen 8 aan het begin. En nu heeft Paulus ook gehoord dat er in Damascus christenen moeten zijn. En dan gaat hij de grens over, ja letterlijk ook de grens over naar Damascus. Brute vijandschap en blinde ijver. Opdat hij enigen die van die weg waren, dat hij die ook zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En dan staat er mannen en vrouwen, dan zie je hoe blind die man is. En hoe die nog verder gaat op die weg. Van die weg waren, staat er. Van die weg. Dat wil zeggen van die weg van Jezus van Nazarener, van die sekte, dat dacht Paulus. Die sekte van Jezus van de Nazarener. En Saulus dacht in zijn blinde ijver dat hij God diende. En dat hij er goed aan deed om die mensen te vermoorden, om die mensen te binden en gevangen te laten zetten en uiteindelijk te doden. En hij dacht er niet aan, hij had er geen oog voor, dat dit schuld was voor God. En dan zegt hij, ik heb het later in mijn onwetendheid gedaan. En dat was natuurlijk wel de schuldige onwetendheid. Zo heeft hij gestreden tegen God. Mannen en vrouwen, dat betekent ook dat hij er heel fel op was. Vaak werden mannen, ja, die werden gevangen gezet. Maar de vrouwen, dat lieten ze dan maar doen. Maar hij bindt ze en hij laat ze binden. Mannen en vrouwen. Wat is Saulus een fanatieke vervolger. En dan gaat het ook voort in zijn hardnekkige boosheid. Blazende nog staat er dreiging en moord. Zie je dat woordje nog staan in vers 1? Nog. Dat wil zeggen nog steeds doorlopend. Hij was daarmee begonnen zo na de dood van Stefanus en hij gaat daar nog steeds mee voort. Maar dat woordje nog, dat zou je ook kunnen zeggen, het is nog even. Nog, nu nog wel. Maar straks niet meer. Dan wordt die wrede wolf, jongens en meisjes, een lam. En dat briesende paard, dat moet eindelijk sneven. Hoe snelle draaf op het oorlogsveld, omdat God het wil. En gemeente, nu wij. En nu zullen we het allemaal niet zo doen natuurlijk als Saulus van Tarsen. Maar die vijandschap van binnen tegen God en tegen Christus en zijn volk, uiteindelijk zit die in ons aller hart. En dat kan bruut goddeloos bij mensen, maar dat kan ook een beetje ingetogen godsdienstig. We zijn haters Gods. En haters van onze naasten. Van ons is niets goeds te zeggen, ook niet van ons, nette kerkmensen. We vallen allemaal onder Romeinen 3. Er is geen vreze Gods voor onze ogen. Saulus was ook een verachter van Jezus. Hij trekt uit eigen beweging tegen hem op, zegt Calvijn, en ook wij. Wij horen zoveel van Jezus. Iedere zondag, ja, iedere dag. En als we dan in ons leven gewoon maar doorgaan, dan hebben we hem uiteindelijk niet nodig en verwerpen we hem. En wat is die man ijverig, maar het is een ijver zonder verstand. En misschien moeten we dan ook, zeggen we het ook wel, zijn wij dan ook blind? Net als die mensen in Jezus' dagen. Saulus dacht ook dat hij zag. Maar hij was uiteindelijk blind en hij gaat voort als een blind paard. Gemeente, hoe lang ben je al onbekeerd? En hoe lang nog zul jij onbekeerd blijven? We gaan de strijd tegen de Heere een keer verliezen. Maar gelukkig als je hem hier in dit leven mag verliezen. En nu moeten we bekeerd worden en nu kunnen we nog bekeerd worden. Want wat er gebeurde bij Saulus van Tarsen, dat kan ook in ons leven gebeuren. Dan worden we van die andere weg, die weg die Paulus zo tegenstond. En dat gebeurt hier ook bij Saulus op de weg naar Damascus. Buigend onder de Heere, want dat is het tweede punt. En als hij reisde, is het geschied. Nu wordt die wrede wolf een lam. Onder het reizen is het geschied. En dat Griekse woord, dat de vorm van dat Griekse woord wil zeggen, dat is een feit. Het is gebeurd. Een punt van de tijd. Weet je dat dit eigenlijk een verhoring is, gemeente, van het gebed van Stefanus? Wat heeft Stefanus, jongens en meisjes, gebeden toen die stenen op hem neerkwamen? Die diaken bad: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En daar stond ook Saulus bij. Die paste op die kleren. Reken hun deze zonde niet toe. En nu gaat de Heere, de Kurios uit de hemel, dat gebed eigenlijk verhoren. Dat hij dichtbij, nabij Damascus kwam. En dan gaat de Heere ingrijpen. Dat is een goddelijk ingrijpen tot hiertoe, Saulus van Tarsen, en niet verder. Dat is het uur van Gods welbehagen. En als het in de hemel tijd is, dan wordt het op de aarde vervuld, dan gebeurt het hier op de aarde. En dan gebeurt het op dat moment in het jaar 34 of 35 op de weg naar Damascus dat God in zijn leven komt. En hem omscheen snellijk een licht van de hemel. Wat gebeurt er? Heel plotseling, onverwacht, terwijl Paulus voortreist op zijn weg om die mensen te gaan vangen en doden daar in Damascus, omschijnt hem een licht van de hemel. Het omschijnt hem. Het ombliksemde hem, staat er in de kanttekening. Het is midden op de dag. Het is in de middag. Je leest dat in Handelingen 26, dat in de middag was. In het midden van de dag op de weg zag hij een licht. En zo was het ook. Omtrent de middag, zegt hij in Handelingen 22. Een groot licht, zegt hij, boven de glans van de zon. Het was midden op de nacht. Het was niet midden in de nacht dat alles donker was en dat hij ineens een licht zag. Nee. Maar midden op de dag, terwijl je zou zeggen in het felle zonlicht, gaat hij nog een groter licht zien. En die andere mannen die met hem reizen, die zien dat licht ook. En dan vallen ze allen op de grond. Hier gaat de Heere, hij gaat ingrijpen. Calvijn zegt, hier vertoont Christus zijn goddelijke heerlijkheid aan Paulus. Hier krijgt Paulus door de Heere, door Christus met de goddelijke heerlijkheid te doen. En als je nu met Gods heerlijkheid te doen krijgt, dan ga je te doen krijgen met de Heere zelf. Dan ga je je zonde zien, dan ga je je leven zien in het licht van Gods eigenschappen, in het licht van Gods deugden. Gemeente, ik zal het eenvoudig proberen te zeggen. Dan ga je zien wie de Heere is en wie je zelf bent. Dan ga je zien wie je zelf bent in het licht van wie de Heere is. Want de heerlijkheid van God, dat wil dus eigenlijk zeggen, dat is ja wie de Heere is in al zijn eigenschappen en deugden. En dan zie je ineens, de Heere is de heilige God en ik ben zo een onheilige. De Heere is de rechtvaardige en ik zit vol met zonde. De Heere is goed en ik ben niet anders dan kwaad. Ik doe niet anders dan kwaad en ik ben niet anders dan kwaad. En dan is dat rondom dat licht schijnt. Dan komt alles in het licht van Gods heilig en glansrijk aangezicht, zingen we in Psalm 90. En gemeenten, die wijzen, die manieren, die kunnen verschillend zijn, zoals ik aan het begin van de preek zei. Maar de kern, hier gaat het toch om, gemeente, in de kern, hè? Dat de Heere komt in je leven. Geliefde gemeente, dat de Heere werkelijkheid wordt in je leven. Want we hebben allemaal wel gedachten over de Heere en we denken er zus over en we denken er zo over en we praten erover. En de een die heeft het beeld van de heilige God en de rechtvaardige God en de God op afstand. En de ander die praat daar weer heel wat makkelijker over. En die heeft het over de goede tieren God en die heeft het over de genadige en de barmhartige God. Maar zonder dat de Heere in ons leven gekomen is, dan praten we er maar wat over en dan denken we er maar wat van. Maar als de Heere komt in je leven, gemeente, jong of oud, dan wordt God waar in je leven en je wordt zelf ook waar. Want je gaat zien, ik ben daar, ik sta tegenover die heilige, die rechtvaardige en die goede tieren God. En dan wie je daar zelf tegenover bent. Kom gemeente, is dat nu in ons leven al gebeurd? Is de Heere in jouw leven al binnengekomen? Je leest dat de God der heerlijkheid Abraham verscheen in Mesopotamië. En hier verschijnt God in zijn heerlijkheid in het leven van Saulus van Tarsus. En dat moet ook in ons leven gebeuren en dan gaat de Heere spreken. En ter aarde gevallen zijnde vers 4, hij valt daar neer en die andere mensen ook. En dat zie je zo dikwijls in de Bijbel, hè? Als de Heere verschijnt dan vallen mensen neer. Ik denk aan Ezekiel, hij valt neer. En aan Daniel, hij valt neer. En Johannes op Patmos, hij viel als een dode aan de voeten. Uit schrik, zegt de kanttekenaar, uit verbaasdheid, uit ontzetting, uit vrees. Hij gaat buigen onder de Heer. Dat hoort bij de ware bekering, mensen. En hij hoorde een stem die tot hem zeide. En nu hebben al die mannen die stem een geluid gehoord, hè? Maar ze hebben niet gehoord wat Saulus hoorde. Want die stem die sprak niet tot die andere mannen die daar ook op de weg lagen. Maar die stem die sprak heel duidelijk alleen tot Saulus. En Saulus heeft die stem alleen verstaan. En die stem in dat licht die heeft tot hem gezegd, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saul, Saul. Heel persoonlijk, twee keer zijn eigen naam. En eigenlijk ook die vertrouwelijke naam. Die naam die zijn vader en zijn moeder in Tarsus hem hadden gegeven, Saul. Dat betekent iets van, ja, gebeden. Afgebeden, Saul, Saul. En ook heel nadrukkelijk twee keer, niet van Saul alleen één keer, nee, Saul, Saul. Het is geen vraag wie de Heere bedoelt, wie de Kurios bedoelt, Saul, Saul. En gemeente, dat is nu ook zo'n kenmerk van de bekering, je komt persoonlijk voor God te staan. Het gaat over jou. Het gaat over u. Dan kun je met 1500 mensen in de Elimkerk zitten. Maar dan gaat de Heere spreken tot jou. Tot u. Misschien op de achterste bank. Wat weggedoken. Maar dan komt dat woord tot jou in jouw leven. Tot u in uw leven. Dat u het misschien nog nooit hebt, zo hebt gehoord. Altijd wat in de massa opgegaan. En we gaan samen zo, ja, naar de kerk en in onze eigen godsdienst. Maar dat de Heere je aan gaat wijzen vanaf de preekstoel, vanuit het woord wat gepreekt of gelezen wordt. En dan zo persoonlijk je naam. Heel duidelijk. Want u bent die onrechtvaardige zondaar, die onheilige zondaar, die nog nooit in jouw leven anders heeft gedaan dan kwaad. Want wat vervolgt gij mij? Dat is een zonde hier van Paulus. Hij vervolgt de Heere Jezus, de Kurios. En wat hij gelooft, wat hij die gelovigen aandoet, dat doet hij Jezus aan. Hij vervolgt Jezus in de leden van de kerk. Wat vervolgt gij mij? gemeente, dat ontdekkende spreken. Is dat er al? En dat je dan ineens gaat zien, gij mij tegenover de Heere kom je te staan, zei ik al. Dan ga je toch iets zien van die grote kloof. Dat zag Saulus in één keer. Hè? Die grote kloof, want hij dacht, ik doe allemaal goede dingen voor de Heer. En natuurlijk, ik ga nu naar Damascus en ik verdien eigenlijk een grote pluim dat ik dat allemaal doe. En dan komt de Heer en dan zegt de Heer, je vervolgt mij, Saulus. Gij mij. Wij staan tegenover elkaar. Dat alles gezien, dat je tegenover God staat. Is God je rechter al geworden? Gemeente, die dingen die horen bij de ware bekering, hè? En dan zo indringend, Saul, Saul. Die man die ligt daar in zijn doodslaap, hè? En nu wordt hij geroepen uit die doodslaap. Saul, Saul. Het is net alsof je bij iemand komt die in diepe slaap is. En dan roep je zijn naam twee keer, wakker worden. En zo is het hier ook. Saul, Saul. Maar Matthew Henry zegt, het is ook zo'n tere zorg. Het is zo dringend. Saul, Saul, toe man. Ga niet verder op die weg. Je bent in een dreigend gevaar. Je staat gereed om in die diepe afgrond te vallen. Saul, Saul. O gemeente, dat je vanmorgen die roepstem eens zou mogen horen. Dat de uren zou mogen zijn en komen, dat de doden en ook vanmorgen een geestelijk dode in Schravenpolder, welke leeftijd dan ook, hier of thuis zou mogen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Is God met zijn woord al in je leven gekomen? Gemeente, dat is de kern hè, van de bekering. God komt met zijn woord in je leven, ontdekkend, maar ook zo heel persoonlijk. Het gaat niet om je man, het gaat niet om je vrouw, het gaat niet om je kind, het gaat niet om je vader of om je moeder, maar het gaat uiteindelijk nu om u, om jou, zo heel persoonlijk. En hij zeide, wie zijt gij, Heere? Wat een buigen, gemeente. Het is iemand hoger dan hij. Zijn trots is in één keer gebroken, zegt Calvijn, en zijn woede is gestopt. Wie zijt gij, Heere? Saulus weet het niet meer. Moet je toch zo'n ontzaggelijke goede theologische opleiding hebben gehad aan de voeten van Gamaliel, maar hij weet niks meer. Wie zijt ge, Heere? En dan zegt de Heere, ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan wordt dat hele gebouw van zijn godsdienst in één klap in puin gestoten. En dan gaat die man met zijn hele godsdienst ondersteboven. Dan is hij niet meer die vrome Hebreër, die rechtzinnige Farizeer, dat ijverige kind des Heeren. Maar later zegt hij, ik ben een godslasteraar, een verdrukker, een vervolger, Timotheus, dat schrijft hij. Ik ben een godslasteraar, ik was dat, een verdrukker en een vervolger. En ik zou als een blind paard verder gehold zijn naar die eeuwige afgrond, maar mij is barmhartigheid geschied. Want de Heere kwam me tegen in mijn leven. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Hè. Dan leert die man daar zijn ellende kennen. Maar wat zegt dan de Heere Jezus? Het is uw hart, Saulus, de verzen en tegen de prikkels te slaan. Dat is een beeld, jongens en meisjes, van die ossen. Hè. Dan liepen ze met die ossen of die andere trekdieren voor de ploeg. En dan wilden die dieren soms achteruit slaan, hè? Dan waren ze onwillig. En wat deed die boer dan? Dan had hij zo'n Zo'n stok met een punt eraan. En als dan zo'n dier achteruit sloeg met zijn poot, dan sloeg hij tegen die punt van die stok, tegen die prikkel. En dat deed zeer natuurlijk. En dan liep dat dier weer door. Dan deed dat dier eigenlijk zichzelf pijn. Saulus, waarom doe je jezelf zo'n pijn, man? Zie je dat dat ook uit liefde is gezegd? Liefde. Hier is iets van het begin al van de verlossing. Daar. Zie je dat Saulus zijn ellende kent, leert kennen? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar zie je ook dat hij hier al iets van die verlossing gaat beleven, want dat hij daar niet weggestormd wordt voor Gods aangezicht. Dat is eigenlijk de verlossing. En zo ontmoet daar God hem, Jezus hem, op de weg naar Damascus. Je zou zeggen, God in Christus, dat is het, hè. Als God een zondaar opzoekt, dan zoekt hij hem op in de Heere Jezus Christus. En dan wordt daar in de wedergeboorte, in die waarachtige bekering, in die omzetting, een band met Christus gelegd. Niet dat hij daar Christus al tot zijn volkomen zaligmaker leert kennen. Nee, dat gaat zo verder in die verdere weg. Dat komt zo in het vervolg wel van deze stof. Maar hij wordt hier wel voorgoed aan Jezus verbonden. Want als een zondaar uit zijn oude leven, uit zijn oude leven van Adam wordt afgesneden, dan wordt hij tegelijkertijd aan Jezus verbonden. Moet je nog wel Jezus leren kennen. Maar daar ligt het begin, wat vervolgt gij mij. En daarom wordt hij ook niet verteerd. Heb je ook wel eens zo voor de Heere mogen leren buigen? In de ware bekering, de kern van de bekering, dan krijg je een ontmoeting met God in Christus. En dan komt daar altijd ook iets van liefde in mee. Waarin het hart ook verbroken wordt. Zo is dat hier bij Saulus op de weg naar Damascus. Gemeente, de Heere komt in zijn leven. Hij komt heel persoonlijk met zijn woord in zijn leven ontdekkend. En hij komt ook zaligmakend in zijn leven. Waarin het hart gebroken en verbroken wordt. En hij daar ook leert smeken wat we nu gaan zingen uit Psalm 6 vers 2. En wat we allen moeten leren. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Psalm 6 vers 2. Saulus op weg naar Damascus. Weet je de punten nog? Strijdend tegen de Heere. Buigend onder de Heere. Maar ook onderwezen door de Heere. Vers 6. En hij bevende. en verbaasd zijnde zeiden. Bevend en verbaasd. Die man die beeft, die siddert, die trilt. Verbaasd, is helemaal ontzet. Maar zie je dat die man wel naar de Heere gaat? Dat is de zaligmakende overtuiging, geliefde. Een algemene overtuiging van de Heilige Geest drijft de mens, ja, overal heen, maar nooit aan de voeten van de Heere. Van de Heere af. Maar een zaligmakende overtuiging drijft naar de Heere toe. Dat is een kenmerk van dat zaligmakende werk des Heeren. En die man die beeft en die buigt, maar die mag hem ook hartelijk beminnen. Beven, buigen, beminnen. Dat hoort bij de bekering. Beven voor God, buigen onder God, maar ook zo beminnen. En beminnen, dat wil zeggen liefhebben. Je krijgt de Heere met alles toch zo lief. Ook al is Saulus daar op de grond. Wie zijt gij? Heere, wat wilt ge dat ik doen zal? Niet meer wat wil nu die hoge priester dat ik doen zal? Of wat willen die ouderlingen van het volk dat ik doen zal? En wat wil ik zelf dat ik doen zal? Maar Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Weet je wat Saulus daar nu zegt? Hier hebt u me, Heere. Weet je dat hier eigenlijk het leven van de dankbaarheid al begint? Er zijn drie stukken, hè? Ellende, verlossing, dankbaarheid. Nou, dat zie je zomaar hier in Handelingen 9. Ellende, hij leert zijn ellende kennen. En verlossing, het is uw hart te versen en tegen de prikkels te slaan. Hij wordt daar niet neergeveld en gedood, nee. Hij zegt, de Heere zegt vol liefde, wat sta je jezelf toch tegen? En wat sta je mij toch in mijn liefde tegen? Doe jezelf toch geen kwaad? Hij wordt daar niet verteerd, dat is al iets van de verlossing. Ah, dat begrijpt Saulus allemaal nog niet. Dat moet allemaal nog geleerd worden, verder geleerd worden en licht overkomen. Maar in de kern is het er aanwezig en ook al de dankbaarheid. Want dat die man nu al gaat zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ja, dat is toch de dankbaarheid? Wat is de dankbaarheid? Nou, dat is de gehoorzaamheid. Je zou kunnen zeggen, het hele leven van de bekering, dat is eigenlijk één woord. Dat is gehoorzaamheid. Je moet gehoorzaam leren worden. Dat is eigenlijk de hele bekeringsweg. Nou, en nu begint Paulus hier al gehoorzaam te worden. En die kennis van ellende, verlossing wordt natuurlijk verdiept. Maar het belangrijkste, gemeente, Calvijn zegt, zijn ijzeren hart is een vleesse hart geworden. Dat betekent zijn harde hart, zo hard als ijzer, kinderen, is nu zacht geworden. En dat moet ook met jouw hart gebeuren. En dat kan nu ook met ons hart gebeuren, dat ons harde hart zacht wordt. En gehoorzaam wordt. Heere, wat wilt ge dat ik doen zal? En dan zegt de Heere tegen hem, sta op, ga in de stad. En al daar zal gezegd worden, u zal al daar gezegd worden wat gedoen moet. Nou, sta en ga. Dat is het bevel. Sta en ga. Saulus, sta op en ga. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Sta op en ga in de stad. En u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Saulus, daar zul je verder worden geleid. Als een blinde. Ja, letterlijk hier, hè. Want we hebben het net gelezen, hè. Saulus stond op van de aarde verzacht. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. Jongens en meisjes, die man is blind. Zijn ogen zijn blind geworden. Je zou kunnen zeggen, zijn geestelijke ogen zijn opengegaan voor de Heere. En voor zijn eigen schuld en zonde. Maar zijn, Zijn gewone ogen zijn blind geworden. En dan strompelt hij als een blinde man Damascus binnen, die vervolger. En dan moet je in die stad, en al daar zal gezegd worden wat je doen moet. En dan moet hij ook verder wachten op wat er verder gezegd zal worden, wat je doen moet. Klein woordje in het Grieks, doen moet, moeten. Dat is het moeten van God. Het moeten wat de Heere in zijn raad heeft besloten en als plan voor Saulus heeft wat gedoen moet. Dan moet hij wachten op nadere leiding. Want Christus openbaart zich trapsgewijze aan zijn volk, zegt Matthew Henry. En nu gaat Christus zich trapsgewijze aan Saulus van Tarsen openbaren. Die man die weet nog niet alles. Je hebt wel eens mensen die zijn bekeerd en die weten in een uurtje alles. Ja, maar dat is niet de ware bekering. Tuurlijk kan de Heer in een korte tijd heel snel wat leren aan mensen. Maar trapsgewijze en verdiepend, hè. Want geloof dat hij daar in die drie dagen, wat staat er, dat hij niet zag en at niet en dronk niet, vers 9. Dat hij daar werkelijk als een zondaar aan het einde gekomen is met zichzelf en met alles. Geloof het maar gerust. Maar ga dan naar de stad en al daar zal u gezegd worden. Weet je wat nu zo'n wonder is, gemeente? Als nu God een zondaar vastgrijpt, dan laat hij die zondaar nooit, nooit meer los. Nooit meer. En dan kan het nog langs hele diepe paden gaan en dat gebeurt hier ook. Hij ziet niet, hij eet niet, hij drinkt niet. Maar gemeente, dan laat de Heere die zondaar nooit meer los. En dan komt het ook goed. Strijden tegen de Heere, dan leren buigen onder de Heere en dan levenslang dieper onderwezen worden door de Heere. Dat is eigenlijk de weg van de bekering. En dan zie je hier in Handelingen 9, gemeente, in die eerste versen van blazende dreiging en moord. Vers 1, van een hoogmoedig godsdienstig mens. Naar een bevende en verbaasde zondaar die alles moet leren. En gemeente, nu hoop ik dat we als grote godsdienstige zondaren, arme en verlegen zondaren mogen worden. En weet je, omdat er nu een verhoogde zaligmaker is in de hemel, een Kyrios. Daarom kon het voor Saulus. En daarom kan het ook nu voor u. En voor jou. En ik zou dan zeggen, schep dan maar moed. Uit zijn behoudenis. Amen. Heere, zou u uw woord van vanmorgen willen zegenen. Over de bekering van Saulus en dat die kenmerken van de ware bekering herkend zouden mogen zijn. Maar als we ze nog niet kennen, Heere, dat we dan zouden smeken, o God, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Geeft u in het verdere van deze dag wat nodig is. Helpt u onze ambtsbroeder vanmiddag in het voorgaan in de leesdienst. En helpt u ook onze broeder uit Kruiningen die vanavond de gemeente zal voorgaan. Wilt u dominee Hogerland dan ook kracht geven. En wij in zijn plaats. En mogen we dan zo ervaren dat u vandaag uw zegen nog wil geven. En bovenal dat nog zondaren stilgezet mogen worden op hun levensweg en overgezet mogen worden op die smalle weg die naar het eeuwige leven leidt, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, vers 4. Heer, een goedheid kent geen palen, is onze slotzang. ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
Thank you.